Welkom bij aflevering 10 van Tapkast. Mijn naam is Martin te Braken en in deze serie bezoek ik kroegen in de gemeente Groningen. Door alle afleveringen heen probeer ik te ontdekken wat de kroegen eigen maakt en hoop ik ook antwoord te vinden op de vraag wat een kroeg bruin maakt. In deze laatste aflevering van de serie bezoek ik café Bolhuis. Aan de Paterswoldseweg ligt een klein pleintje met daaraan het pand waarin het café zit. De naam Bolhuis duikt in 1899 voor het eerst op in historische documenten rondom het pand. Er woonde ene J. Bolhuis boven het pand dat toen diende als herberg nadat 19 jaar eerder, in 1880, de opdracht werd gegeven voor de bouw van het pand. Vanaf 1908 is de zaak vernoemd naar eigenaar Isaac Lambert Bolhuis. Toen hij overleed in 1941 nam zijn weduwe Katrien Bolhuis Bult het over. Nadat ook Katrien overlijdt, runnen neven het café voordat iemand buiten de familie Bolhuis eigenaar wordt. Het gezin van Van Voorn, de nieuwe eigenaar, woonde in het pand. De 5 dochters en zoon waren allen veel in het café te vinden. Eind jaren 70 werd het pand gekocht door Gerard IJsseldijk. Hij verbouwde het grondig en maakte de ingang zoals deze nu is, aan de zijde van de Paterswoldseweg. Tot aan dat moment zat de ingang van het café aan de Westerbadstraat. Café Bolhuis dus. Vanavond hangt in het café een groot beamerscherm met daarop de wedstrijd die FC Groningen thuis speelt tegen Sparta. Het is zaterdag rond etenstijd en met enkel een paar stamgasten aan de bar is het nog relatief rustig. Met mijn gast in deze aflevering schuif ik aan tafel, uiteraard met een Persisch tapijtje erop. Mijn gast vandaag is Martin Hillinga. Hij studeerde ooit geschiedenis, maar vertellen wat hij precies doet is wat lastig.
Ik heb er nooit echt een lekker woord voor gevonden. Ik denk ook al 25 jaar na over een visitekaartje, wat daarop moet staan. Ik denk een soort publiekshistoricus. Ik vind het leuk om wat de actuele stand van zaken is in wetenschap of onderzoek, om dat te vertalen naar een groot publiek. Wat denk ik mijn bekendste boek is, dat is Wat een Patja, over Groningen tradities in eigenheid. Eigenlijk zijn het 101 dingen die we typisch Gronings vinden, of zijn gaan vinden. En dat probeer ik in het boek ook uit te leggen, hoe dat kan. Dingen die juist wel typisch Gronings zijn, die worden door mensen vaak niet herkend als typisch Gronings. Dat is het aparte. Het moet tegelijkertijd ook iets zijn waar je trots op bent en waar je een beetje thuis bij voelt. Wat echt statistisch typisch Gronings is, dat Groningers schijnen het meest door te rijden naar aanrijdingen. Groningers gaan eerder dood dan andere Nederlanders. Groningen roken vaker. Groningers hebben vaker een kunstgebied dan mensen in andere provincies. Dat zijn nou niet echt de dingen waar Groningen mee te koop loopt van kijk, ons is goed bezig zijn. Maar ik heb naast geschiedenis ook volkskunde gestudeerd. Dus eigenlijk ongeschreven geschiedenis. En hoe dingen van generatie op generatie worden overgeleverd. En hoe geschiedenis gebruikt wordt om tradities ondergrond te geven. Daarnaast maak ik ook andere boeken. Ik heb ook het grote Groningen Poesboek gemaakt. Een compleet overbodig boek over 2000 jaar poezen in de geschiedenis van Groningen. Maar ook serieuzere dingen zoals een atlas over 18e eeuwse kaarten van het Groningen landschap. Dat soort dingen een beetje. Ja, meestal gaat het toch wel over noordelijke zaken. Ik heb ook boeken gemaakt waarin Noord-Nederland centraal staat. Want zo hard zijn grenzen vaak niet tussen Groningen, Drenthe en Friesland. Of zelfs met Oost-Friesland niet. Heel veel dingen houden niet op omdat er toevallig ergens een lijntje op de kaart staat. Of een ander burgemeester of ambtenaar het voor te zeggen heeft. Zo werkt cultuur niet. Mijn studie had iets korter kunnen duren als er geen horeca was geweest. Ik ben wel was en ja, ik was een redelijke kroegloper, toch. Met, zoals ik ook al zei, van de eerste jaar ga je wat uitbundiger, of de eerste 2-3 jaar ga je wat uitbundiger stappen in de stad. En daarna heb je het wel een beetje gehad. En toen kwam ik ook wat meer in bruine kroegen. Alhoewel ik altijd, ik kom oorspronkelijk uit Veenam, daar wel ben blijven, biljarten in de Toeter. Of in de Café Thees aan de Verrooijenstraat in Hoogezand. Klassieker binnen een bruin café is ook een tv waar niemand naar kijkt, tenzij FC Groningen voetbalt. Geluid eraf. Maar het idee dat je kunt kijken. Hè? Ik zou haast zeggen tijdloos interieur. En tegelijkertijd, dat zeg ik ook meteen helemaal fout. Het is een gedateerd tijdloos interieur. Dit was iets wat je thuis niet doet. Waar volgens mij ook heel weinig beleid achter zit. Een soort... Nou, eclectisch is een mooi woord, maar een zootje dekt het ook wel aardig. Dat is volgens mij een basis. Of in ieder geval iets wat veel bruine cafés met elkaar verbindt. ook een absolute must in een bruin café is van, je weet wie achter de bar staat. Of je nou op dinsdagmiddag 4 uur komt of zaterdagdag 2 uur, daar staat iemand achter de bar die je daar verwacht. En dat is in heel veel concepthoreca of staphoreca in de binnenstad niet zo. Dat is de student van dienst. Misschien zie je een maand lang niet 2 keer hetzelfde gezicht, maar in een bruin café is dat anders. En dat essentiële voorwaarden.
Je weet wie achter de bar staat, zegt Martin hier. In veel van de kroegen waar ik ben geweest is het een uitbater die samen met soms wat personeel het gezicht vormt van de kroeg. In de vorige aflevering kwam uitbater Douwe van Café Jägermeister in Garmerwolde aan het woord. Douwe runt het café zonder vast personeel en zegt dit erover.
Dit is mijn lust in mijn leven, Martin. Dit is, hier val ik ons te boven achter die bar. Om het zo maar even te zeggen. Het pand vraagt ook om onderhoud. Als ik hier afstap, dan gaat het plat. Dan komen de woningen op.
Douwe schetst hier geen positief beeld voor de toekomst van zijn kroeg en twijfelt eraan of een nieuwe eigenaar zich aan zal dienen. Café Bolhuis kent de geschiedenis van veel eigenaren die het gezicht vormden van de kroeg. In de jaren 80 werden Edo Anne Stukje en Aten Nijdam eigenaren van het café. De samenwerking duurde maar 1,5 jaar, waarna Edo het café runde en dit op totaal eigen wijze deed. Helaas werd Edo ziek. Hij kreeg een aantal hartinfarcten, waarvan 2 achter de bar. Op 18 november 2013 overleed Edo op 67-jarige leeftijd. Sinds die datum werd Paul Wijmans uitbater van Café Bolhuis. Terug naar Martin. Hij schreef dus een boek, Wadapatja, over 101 dingen die we typisch Gronings vinden. En ik ben benieuwd naar zijn top 3.
Ik denk dat op 1 staat fladderak. Dat is een citroenbrandewijntje of een drankje. Dat werd ooit, 18e, 19e, 20e eeuw, in heel Nederland gedronken. Tot in Nederlands-Indië aan toe. Het werd ook overal gemaakt. En op het laatst was alleen Hooghout, bleef over als de enige producent in Nederland. En in de jaren 90 zei Hooghout, we trekken de stekker eruit. Jammer, hier gaat een Groningse traditie teloor. En de weken erop hebben ze nooit zoveel fladderak verkocht als in de tientallen jaren ervoor, zou ik haast zeggen. Dus zo zie je dat iets Gronings wordt en dat ook de verhalen ontstaan om het typisch Gronings te maken. De naam fladderak zou komen van een belastingontvanger in Onderdendam, die hier een soort octrooi op had. Nou, in archieven geweest, er is totaal geen fladderak te vinden. Het zou uit Vlaanderen zijn komen overwaaien in de 16e eeuw door een Vlaamse edelman, die van fladderaken heet, ook compleet onvindbaar in archieven. En we weten gewoon niet wat het betekent. En dan zie je dat fantasievrije spel heeft. Maar het is inmiddels een Gronings icoontje geworden. Nog eentje, en dat kies ik ook vrij recent, typisch Gronings ding, de eierbal. Eigenlijk helemaal niet zo uniek, want je kunt niet zo gek veel met een ei, als je er goed over nadenkt. Je kunt koken, bakken en klutsen. Je kunt er iets in doen, je kunt er iets omheen doen. En dat je er iets omheen doet, gebeurt overal ter wereld. Je hebt een Scottish egg, je hebt in India gerecht waar een ei met een krokante korst. En ook in Groningen is dit ooit op elkaar gekomen. Het komt uit de automatiekwereld, rondom de oorlog. In Venlo gebeurde het ook, heet het Venlo's frietei. En op een gegeven moment gaat iemand zeggen, dit is wel typisch Gronings. En toen is er een aanvraag gedaan bij UNESCO om het een predicaat immaterieel erfgoed te krijgen. En dan gaan mensen ook regels bedenken en ook vastleggen waaraan de typisch Gronings eierbal, die eigenlijk nog maar tientallen jaren oud is en elders ook moet voldoen. En juist met dat stempeltje erkend erfgoed wordt het ook typisch Gronings. Ineens mag het ook niet meer met ragout, maar moet het met, volgens de omschrijving van UNESCO, met broodkruim, want het is een wederopbouwgerecht. En dus het moet karig en schaars. En niemand had, denk ik, 10 jaar geleden kunnen denken dat UNESCO zich druk zou maken om een eierbal. En dat je stropdassen en sokken kunt kopen met een eierbal. En dat je posters ziet hangen met een eierbal. Dat er gezongen wordt over een eierbal. Ja, dat kun je maken, kennelijk. Nummer 3, daar moet ik heel erg over nadenken. Ja, droge worst misschien. Want daar zit een principe achter wat bij regionale tradities best een grote rol speelt. En dat is folklore van het kleine verschil. Ja, grenzen tussen provincies zijn niet hard. En cultuurverschillen zijn ook niet heel groot. Maar als je toch iets typisch Gronings wil maken, wat ook in andere provincies voorkomt, dan ga je focussen op hele kleine verschilletjes. En die ga je uitvergroten. En het folklore van het kleine verschil, dat is een uitdrukking van een filosoof, Cornelis Verhoeven. En droge worst is daar een mooi voorbeeld voor. Want die komt ook in Friesland en Drenthe voor. Maar de Groninger droge worst is net ietsje droger dan de Drentse, maar niet zo hard als de Friese. En hij heeft een kruidnagelsmaakje. Dus eigenlijk is hetzelfde met hele kleine afwijkingjes. En dat wordt dan eens heel belangrijk. Het droogworst is een van de tientallen voorbeelden waarin dit speelt. Soms is het verschil in de aanduiding of het woord maakt het al typisch Gronings of Fries of Drents.
In een omschrijving van Groninger boekhandel Riemer bij Martens boek Wadapatja lees ik over schrijver Alfred Kosman. Hij maakte in 1965 een rondreis door Nederland en concludeerde: wie zich Nederlander wil voelen, moet naar Groningen gaan. Een interessante quote, en ik vraag me af of Martin dit ook zo ziet.
Ja, omdat het is heel lastig, maar Groningen is op een aantal opzichten toch wel anders. En als je naar iets gaat wat wel vertrouwd is, maar net iets anders, dan word je toch weer bewust van je eigenheid. Dat is een complexe manier om te zeggen van, net als een foto met een negatief en een positief. Je ziet je eigenheid vooral als anderen iets anders doen. En Groningen wijkt gewoon in een aantal opzichten best af van Nederland. Al is het door de taal. En dat verandert langzaam. Nu heb ik het nog niet eens over het Gronings. Maar gewoon over het Nederlands dat in Groningen gesproken wordt. De werkwoordvolgorde is anders. Vraag eens of hij wat drinken wil. Vraag eens of hij wat wil drinken. Wil drinken is typisch Nederlands. Drinken wil is noordelijk Gronings. De bekendste Groninger historicus Johan Huizinga. Hij leefde aan het begin van de vorige eeuw. Typische stadjer, zijn vader ook. Hij wordt hoogleraar in Leiden. Je ziet dat hij zijn taal verandert. Hij gaat zijn werkwoorden omdraaien. Hij zet het hulpwerkwoord niet meer achter in een zin, maar ietsje eerder. En hij neemt de Nederlandse volgorde aan. En dat doet hij totdat hij een stevige academische carrière heeft gemaakt. Maar als hij zeker van zichzelf is, kennelijk, dan gaat hij weer in een Groningse volgorde schrijven. Groningers hebben toch ook wel een soort aanpassingsdrang. Groningen bokst ook wel tegen een andere cultuur op. Want van oudsher is Groningen helemaal niet gericht geweest op West-Nederland. Maar veel meer op Oost-Friesland of op Noord-Oost-Nederland. Daar zie je nog steeds spoortjes van terug. Kijk maar naar het namenbestand. Alle namen die op Umma of Inga eindigen. In straatnamen kun je het soms nog terugzien. Groningen heeft een eigen cultuurgebied wat niet ophoudt bij de provinciegrens, maar ja, noordelijk en oostelijk verwantschap heeft. Er is zelfs op dit soort dingetjes iemand gepromoveerd. Groningen scoort.
Het gejuich is voor FC Groningen, dat net de wedstrijd tegen Sparta met een 1-0 winst afsluit. In de allereerste aflevering van Tapkast sprak ik in Café der Wiets aan de Grote Markt met vaste gasten Bob en Koos.
In de rest van Nederland is het gewoon, zijn wij een uitstervende generatie.
Ja, dat is heel jammer.
Ja.
Ja, sluit dat bruine café in je hart. Want het is het hart van de samenleving.
Bob en Koos lijken mij filosoof in de dop. Want daar moet ik even over nadenken. Alhoewel het natuurlijk heel lastig is om te bepalen wat nu precies een bruine kroeg is. Maar ik denk dat de essentie is dat het niet bedacht is. Een bruine kroeg heeft iets spontaans. Waar iedereen zomaar binnenkomt en niemand iets voor je gedacht heeft. Waar je eigen gang kunt gaan. Niet alles hoef je te passen, maar dat stoort ook niet. Er zit vertrouwdheid in. Van je weet dat bepaalde mensen er altijd zitten. En aan de andere kant ben je er altijd voorbereid dat er altijd iets kan binnenwaaien. Of dat er iets gebeurt. Of dat zou je als het hart van de samenleving kunnen typeren misschien.
Ik vraag Martin of hij nog meer plekken weet die hij zou bestempelen als een hart van de samenleving.
Het Forum bijvoorbeeld. Toen ik daar voor de eerste keer binnenkwam, dacht ik van, ja, dit is toch een huiskamer. Op een bepaalde manier. Want ik zag ook mensen die ik anders niet zie. Er zijn studenten die er zitten. Er zijn oudere stadjes die daar binnen waaien. Dat vond ik een heel aangenaam neveneffect van het gebouw. Ja, het heeft iets huiskamerachtigs. Kroeg heeft nu een duidelijke functie. Het is ontspanning, het is vrije tijd. Terwijl een café of een herberg van oorsprong iets heel anders is. Er zijn geen overheidsgebouwen of publieke ruimtes. Dus dat soort dingen komt allemaal samen in café of herberg. Kerk en kroeg. En daar is maar een heel klein stukje van overgebleven. Maar denk ik wel het goede stuk. Kerk was vroeger ook een plek waar mensen van verschillende rangen, standen en leeftijden elkaar ontmoeten. Wat zijn andere gemeenplaatsen binnen een wijk of een buurt? En natuurlijk, er zijn andere mogelijkheden. Maar of die andere dingen nou een functie van een kroeg overnemen, dat weet ik ook weer niet. Het is niet dat er een heel groot gat valt, maar wel een gat. En er zijn veel meer vormen van ontspanning voor in de plek gekomen. Te beginnen al met tv en radio en dingen die je in de huiskamer of in de omgeving van je huis doet. En de mobiliteit is vergroot. Dus als je echt iets wil ondernemen, dan wil je daar best even een afstandje voor afleggen. In plaats van om de hoek even binnenlopen. Dat is dan misschien net niet spannend genoeg of staat niet te ver van huis af.
Er zijn dus redenen aan te wijzen waarom we misschien minder snel een kroeg opzoeken dan vroeger. Wat deels een verklaring zou kunnen zijn voor waarom kroegen het over het algemeen minder druk hebben. En dit brengt ons bij een belangrijk vraagstuk. Het beschermen van bruine kroegen. In de gemeenteraad van Groningen werd hiervoor een motie ingediend. Om de bruine kroeg te beschermen en te zorgen dat het niet verdwijnt.
Historisch gezien is dat wel interessant. Want hoe lang zijn mensen al bang dat de bruine kroeg verdwijnt? En toen ik van deze podcastserie hoorde, had ik maanden geleden al een heel kort krantonderzoekje gedaan om te kijken wanneer komt het woord bruine kroeg nou in omloop. En dat is pas in de jaren 60. Dat betekent, als er een woord voor iets komt wat heel gewoon was en wat kennelijk afwijkt van iets anders wat het aan het verdringen is, dat het sinds die tijd waarschijnlijk ook zorgen zijn over bruine kroeg. Het is een ander type kroeg dan wat in opmars is. En dan zie je ook, toevallig ook in Groningen, een soort kopie tot een instandhouding van het bruine café ontstaan. Maar ja, dat zijn wel al meer dan 65 jaar zorgen dat iets onder druk staat. En het is er nog. Dus hoe terecht is het? Iets verdwijnt nooit van moment A op moment B. Iets verandert langzaam. Totdat het zo veranderd is dat het misschien verdwenen is. Als je het vergelijkt met de Groningse taal bijvoorbeeld. Er wordt al sinds eind 19e eeuw geroepen dat het Gronings verdwijnt. Het Nederlands neemt het over. Er zijn nog steeds mensen die Gronings praten. Maar het is niet meer het Gronings van 120 jaar geleden. Maar het is er nog. Als het geen functie meer heeft, wat hou je dan in stand? Inderdaad, denk ik, een museumpje. Misschien moet dit naar Warfum of naar Arnhem, in het Openluchtmuseum. Kijk, dat deden mensen vroeger. Dat was kennelijk heel leuk. Ja, dat is het dubbele. Zit het in het gebouw, zit het in de mensen. Alleen een gebouw beschermen zonder gebruik, of dat het een functie heeft ook zo weinig zin. Je kunt het ook niet herbestemmen. Je kunt er een andere bestemming aan geven. Maar dan is het, als het om de mensen gaat, ook geen bruin café meer. Maar een huls.
In zijn werk heeft Martin veel aandacht voor immaterieel erfgoed. Wat dat precies inhoudt, kan hij het best zelf uitleggen.
Als je het over immaterieel erfgoed is, zijn het gebruiken, tradities, gewoontes die van generatie op generatie worden overgeleverd. En waar iedere generatie ook zijn eigen invulling aangeeft of zijn eigen criteria bij stelt. Zoiets verandert. Dus in dat opzicht zou een bruikcafé zeker immaterieel erfgoed kunnen zijn. Daar horen geen regels bij. En tegelijkertijd probeer je regels om te leggen om het te beschermen. En dat is een hele lastige spagaat. Want waar zit de essentie van een bruin café? En volgens mij is dat het gebouw, zijn dat de mensen, het type mensen dat er komt. Zit dat in het materiële of het immateriële? En het type mensen wat er komt, dat is ook wel amper te sturen. En tegenwoordig wordt bruin café iets te vaak vertaald in het interieur. Wat inderdaad bruin is. En er moeten Persische kleedjes op tafel. Wanneer houdt de essentie van die shop? Ik vond er ooit bij een bruin café horen dat je als je binnenstapte dat je verschaald bier en sigarettenrook rook. Nou, de sigarettenrook is dus volgens mij al 16 jaar niet meer. En het bruin café verandert daardoor de essentie van een café. Als je zo'n wezenlijk bestanddeel eruit haalt. Het waren rookbolwerken met een sigarettenautomaat. Aan de gevel glazen met sigaren of sigaretten op tafel, asbakken. Haal je dat weg, maak je het concept of het bruin café dan minder? Kun je dan bijvoorbeeld een bruin café zonder alcohol hebben? Of een bruin café in een moderne gebouw?
Hier aan het eind stelt Martin een paar vragen die de kern van deze podcast vatten. Blijft de essentie van een kroeg overeind als je een element verandert waarvan veel mensen vinden dat het echt bij een bruine kroeg hoort? Zoals de voorbeelden die Martin noemt. Roken, alcohol, een modern pand. In deze serie heb ik geleerd hoe belangrijk een plek als een bruine kroeg is. Voor gasten, voor personeel en voor de gemeenschap. Dit geldt in de stad, in een dorp en ook op het platteland. Ik heb veel mensen gesproken en iedereen vertelde gepassioneerd en vol liefde over de kroeg waar ik op dat moment op bezoek was en over kroegen in het algemeen. En ik snap helemaal waarom. Want overal waar ik kwam, werd ik met open armen ontvangen. Overal hoorde ik mooie verhalen en alle plekken voelden authentiek op een totaal eigen manier. Terug naar Café Bolhuis. Na het overlijden van Edo werd Paul dus de nieuwe uitbater. En net als Edo voor hem, was ook Paul de bevlogen kroegeigenaar die Café Bolhuis een gezicht gaf en de plek voor gasten deed voelen als een tweede huiskamer. eind 2023 overleed ook Paul op veel te jonge leeftijd. Sindsdien zetten zijn zoons Marijn en Sebastiaan het werk van Paul voort. Café Bolhuis blijft hierdoor niet alleen opnieuw binnen een familie, maar houdt ook haar deuren open. In deze serie bezocht ik 10 cafés in de gemeente Groningen. In aflevering 1 werd ik in Café der Wiets welkom geheten door personeelsleden Ilse en August.
Hele gezellige mensen aan de bar.
Allemaal verschillende verhalen en dat is voor mij ook wel een stukje ervaring elke keer.
Hierna sprak ik met vaste gasten Bob en Koos.
Maar ik ben niet binnengekomen. Oh. Leuk sfeertje hier wel.
Ja, en ook het gemêleerde publiek. Oud en jong.
Aflevering 2 bracht me naar de Drie Uiltjes, waar ik sprak met eigenaar Bert en barvrouw Bo.
Vol met herinneringen van de voorgaande jaren van die kroegen.
Misschien is dat wel tekenend voor een bruin café. Geen strakke moderne meubels, maar gewoon oude meuk.
Voor aflevering 3 bezocht ik Café Singelier in Helpman. Ik ging in gesprek met eigenaar Felix.
De geschiedenis van de wijk komt er ook in naar voren.
En met stamgasten Ina en Rob.
Ja, nou, je bouwt hier herinneringen op, vriendschap. Ik denk dat dat in al die bruine kroegen zo is.
Al die leuke dingen zijn ontstaan in dit bruine café.
Café de Minnaar was de plek waar ik in aflevering 4 naartoe ging. In deze aflevering schoof eigenaresse Marleen aan.
Je moet het met elkaar ontwikkelen. De kroeg is niet van jezelf, het is ook van iedereen die hier komt.
En ook sprak ik met gasten Trienke en Carmen.
Maar dit is wel uitzonderlijk, hoor.
Ja, ja.
Ik vind deze plek...
Je kunt hier nog een soort knusheid ervaren, voelen.
In aflevering 5 bracht ik een bezoek aan Café Woldhoorn & Co. Hier ging ik in gesprek met eigenaar Arnold.
Nee, het mag. Sleets mag, maar versleten niet.
En barman Maarten.
Toen ben ik even naar mijn oude woonplaats gegaan, Emmeloord. Daar heb ik Café de Bot op gewerkt. Daar kreeg ik echt heimwee naar Groningen.
Ook sprak ik in deze aflevering met voormalig oudste kroegbaas van Groningen, B. van der Laan.
Ja, ik ben erin gerold. Ik vind het best wel leuk om te doen. Want ik had ook leuke klanten.
Historicus Sanne Meijer en ik bezochten in aflevering 6 Café de Sleutel aan het Hoge der A.
Zodra ook objecten en plekken met geschiedenis verdwijnen, dan verdwijnen de verhalen vaak ook. En nu als mensen hier zijn zeggen ze, hey, wat is dit? En dan komen die verhalen van vroeger weer naar boven. Ja. Die moeten we elkaar blijven vertellen, want anders dan verdwijnen ze.
De kroeg van Klaas vormde het decor van aflevering 7, waar eigenaresse Marleen te gast was.
Nou, het is een belangrijk iets in de samenleving. En dat hoort ook eigenlijk een beetje bij het caféleven. Wat ons betreft.
Dichter René Lut zat ook aan tafel.
Voor mij is het een kroeg die buiten de tijd staat.
En muzikant Lau Leeuw kwam aan het woord.
Maar als ik hier bijvoorbeeld speel in de kroeg van Klaas, dan heb je heel direct contact met het publiek. De reacties. Het is wat directer allemaal, vind ik.
In aflevering 8 trok ik de stad uit en bezocht ik Café De Zaak in Haren. Hier sprak ik met oud-eigenaar Anton.
Dus samen zijn we sterk, ook in Haren.
De huidige eigenaar Peter.
Het is gewoon hartstikke gezellig in een café. Dus dat sprak mij vroeger ook altijd al aan. Toen ik zelf regelmatig kwam in de weekenden.
Ja. En ook Tom van de stichting die in het leven werd geroepen om Café Bulthuis in Eenrum in leven te houden.
Eigenlijk is dat geen verschil tussen de bruine kroeg op het platteland. Alleen het publiek zal misschien wat anders zijn.
Aflevering 9 bracht me naar het platteland. In Café Jägermeister in Garmerwolde sprak ik met bezoeker Emiel en eigenaar Douwe.
Het is eigenlijk gewoon een hele saamhorige, veilige plek zo. Voor zowel jeugd als ouderen.
Ja, het klikt, want iedereen kent ook elkaar. Daar heeft Emiel helemaal gelijk in.
Heb je genoten van de serie Tapkast? Dan zou ik je van harte kunnen aanraden een bezoekje te brengen aan een kroeg in jouw buurt. Kijk om je heen naar alles dat er te zien is en maak een praatje met een totaal onbekende. Misschien ontdek je wel een plek die voor jou als een tweede huiskamer voelt. Deze podcast was een initiatief van gemeente Groningen en is volledig geproduceerd door mij, Martin Ter Braken, namens Ode Podcast. Het kwam tot stand in samenwerking met Visit Groningen en RTV Noord.